Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 102, de versen 14 en 15. Psalm 102, de versen 14 en 15. Het aardrijk en de hemel bogen zijn gewrocht door uw vermogen. En het 15e, als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. 14 en 15 van Psalm 102. Wij willen de schriften openen bij de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 7e hoofdstuk, de versen 25 tot het einde van het hoofdstuk, dat is het 40ste vers. 1 Korinthe 7, vers 25 tot en met 40, En in aansluiting aan deze schriftlezing zingen we het 30e vers van Psalm 119. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Het 30e vers van Psalm 119, na de schriftlezing uit 1 Korinthe 7, vanaf het 25e vers. Aangaande de maagden, nu heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heren gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik hou dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoekt geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maag trouwt, zij zondigt niet. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar uw lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijde zijn als niet-blijde zijnde. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heren zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt en bekwaam is, om de Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Maar zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat en het al zo moet geschieden, die doet wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel. En die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Een vrouw is door de wet verbonden, zolang het tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in de Heere. Maar zij is gelukkiger indien zij al zo blijft, naar mijn gevoelen. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde. Nu het einde van dit jaar 1992 haast gekomen is, zijn we samen in uw huis om in een dienst van woord en van gebeden dit jaar samen af te sluiten. En wat is een betere plaats dan in uw huis te zijn op zulke ogenblikken als deze? Want een jaar is voorbij, met zijn verdrietigheden en met zijn vreugde, met zijn hoogte- en dieptepunten. En het einde van dit jaar bepaalt ons bij de snelheid waarmee ons leven voortgaat en de tijd voortjaagt. Een tijd die aan alle kanten vol is met benauwenis, waarin in het wereldgebeuren zo ontzaglijk veel plaatsvond. De dingen soms zo snel gebeuren dat het voor ons kleine, nietige mensen haast te veel is om te verwerken. Waarin in ons vaderland allerlei zaken in een stroomversnelling geraakten en we dit jaar heel in het bijzonder getroffen werden door allerlei rampen. En waarin we toch als Nederlands land en natie zo voortbleven leven. En er zo weinig mensen zich bekeerden tot u, de levende God. En de ongerechtigheid ten hemel schrijde. Toename van geweld. En van haat. En van wrevel, niet alleen in Europa, maar ook in ons goede vaderland. Heren, wat moet u veel gedogen. En wat is uw geduld oneindig. Ja, dan denken we niet alleen aan hen die tot ons volk mogen behoren, of aan deze wijde wereld die deze oudejaarsdag mag beleven, maar we denken ook heel in het bijzonder aan onszelf en aan onze kinderen, want ook dit jaar was een jaar van uw geduld, een jaar van u, wat u ons schonk, een jaar waarin u ons leven omringde, met uw zorg en ons leven bewaarde. Een jaar waarin u de ouderen krachten gaf, al werden die krachten soms minder. Een jaar waarin u mensen van middelbare leeftijd de gezondheid en de sterkte gaf die nodig was. Een jaar waarin u kinderen het leven spaarde en ook kinderen geboren deed worden. Heere, wat zijn uw bemoeienissen groot. O God, geef dat we ook aan het einde van dit jaar uw zegeningen mogen zien en dat we ze in het juiste licht mogen zien, opdat uw langmoedigheid en uw trouw, die ook tot de laatste dag van dit jaar gebleken is, ons verootmoedigen mag en ons mag brengen tot bekering. U weet ook, Heer, het is een jaar vol verdriet geweest. Niet alleen in ons vaderland is er veel gebeurd wat verdriet en leed veroorzaakte, het was er ook binnen de zoveel kleinere kring van onze gemeente. Er zijn er velen in families weggenomen door de dood die onverbiddelijk kwam. Er zijn ook 12 leden van onze gemeente overleden. En we dragen in deze ogenblikken heel in het bijzonder alle families die dit jaar door rouw getroffen werden aan u de Heere op. En als naar oude gewoonte straks de namen van hen die dit jaar ons ontvielen gelezen worden. Heere, wil u dan heel in het bijzonder hen, voor wie dat verlies zo bijzonder aangrijpend en bijzonder treffend was, gedenken. En aan het einde van dit jaar de troost, de balsem van de troost schenken die zij, die weduwe geworden zijn, weduwnaar, zij die een vader, moeder, broer, zuster verloren, wil u hen tot een sterkte en steenrot zijn. En Heere, geef dat wij allen in dit jaar aan hen die ons ontvielen mogen gedenken, in eerbied, in piëteit en met ontroering. Maar ook dat de boodschap die in deze roepstemmen die zo talrijk waren dit achterliggende jaar, dat we die roepstemmen mogen horen En dat de boodschap van het woord dat voor de laatste maal klinken zal in deze oudejaarsavonddienst dan ook door mag klinken tot in ons hart. Voorts zeg ik u, broeders, de tijd is kort, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Heren, dat staat vast, te midden van alle wisseling der tijden, te midden van alles wat op dit wereld rond gebeurd is en nog gebeurt, te midden van het oorlogsgeweld en de honger, de opstand in sommige gebieden, de verwarring op internationaal terrein en ook in ons vaderland, te midden van alles wat benauwen kan, gij blijft dezelfde. Uw woord blijft dezelfde. En daarom staat het vast dat de tijd kort is. Heere, geef dan dat die boodschap die zo indringend vertolkt wordt in de woorden van de tekst vanavond ook door mag dringen tot het hart van kinderen, van jonge mensen en van ouderen. Tot ons zoals we hier bijeen zijn in het kerkgebouw. En tot allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Neem ook deze laatste maal dat het woord dit jaar bediend wordt, alle hindernissen weg, Heere. En dring door tot in de binnenste roerselen van onze ziel. Ja, laat er in het woord pijlen mogen liggen die het hart van uw vijanden, het hart van onbekeerden mogen treffen. Opdat jonge mensen die misschien onbezorgd leven, omdat het leven lokt en omdat de toekomst nodigt, dat ze het woord van u horen, want de tijd is kort. En dat ze de noodzaak mogen zien en mogen voelen van de waarachtige bekering, van dat ene nodige te zoeken. Heere, wil u geven dat zij die misschien wel eens beroerd werden in hun leven, misschien wel eens aangeraakt werden in hun leven, maar voor wie alle dingen toch hetzelfde gebleven zijn, en die misschien al zoveel jaren u aan de deur van hun hart hebben laten kloppen, indringend hebben laten roepen, maar die niet hoorden, wil vanavond door de deuren van koper en van ijzer heen breken. Wil u ook denken aan hen die getroffen werden in het hart? Misschien kort geleden, misschien al heel wat jaren geleden. Heere, wil hen vanuit het woord van vanavond onderwijs geven. Beschamend onderwijs. Want uw volk wordt in het licht van het korte leven gedreven en gedrongen door het woord wat voor ons ligt, om niet te vast de pinnen te hechten in dit aarde, want dit aardse gaat voorbij. Maar om te zoeken de dingen die boven zijn, het hemelse te betrachten en hem die in de hemelen is nodig te hebben, maar ook hem te verwachten. Heere, leer uw volk vanuit het voorbijgaan van alle dingen leven bij die gegronde verwachting. Een verwachting gegrond in het bloed van de Heere Jezus Christus. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Heere, laat te midden van de duisternis van deze oudejaarsavond zo het gezicht geopend worden op die grote nieuwjaarsmorgen, waarin gij alles zult zijn en in alle. En laat dat ook in het woord der prediking mogen uitkomen. We belijden het voor u, Heere, wanneer we deze dingen aan u, de Heere, vragen, dan is er geen reden in ons. Want deze dag, het jaar dat voorbij ging, ze hebben genoeg aan hun eigen kwaad. Want het jaar gleed voort, een jaar van zonde en ongerechtigheden van onze kant. Te kort, nameloos, schuld, hemelhoog. En daarom bidden we, nu dit jaar wordt afgesloten in uw huis, voor elkaar en voor onszelf, verzoen gij de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs gij ons genade. Zie ons aan, Heere, in hem die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Ja, wees gij ook op de drempel van dit oude en nieuwe jaar ons tot een toevlucht. En laat onze verwachting mogen zijn van u. Heren, dat bidden we heel in het bijzonder voor deze dienst. Geef dat deze dienst wat na mag laten. Want we zijn in de stemming die de laatste dag van dit jaar met ons met zich meebrengt. Maar die stemming kan voorbij gaan. Maar u kunt die stemming ook gebruiken in uw goddelijk welbehagen. Om harten onder het woord te verbreken. En om harten tot u te trekken. Heere, zou u dat willen doen. En laat dan de beroering van uw woord en het beslag van uw woord er mogen zijn. En niet voorbij mogen gaan. En wil ons op deze ogenblikken in het spreken heel in het bijzonder gedenken. Heere, geef een stem om te spreken. Helderheid van geest, van hoofd en van hart. En laat de bazuin een helder geluid mogen voortbrengen. Een geluid wat afgestemd is op de gelegenheid van de tijd. Ernstig, indringend, maar ook de enige wegwijzend die er is, nog is, in dit heden van de genade, om te ontkomen. Heere, geef ons te spreken en kom zelf in de woorden mee. We vragen het om Jezus' wil. Uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren, uit Psalm 39, de versen 3, 4 en 5.
Thank you.
Psalm 73, het 12e vers willen we samen zingen aan het einde van de prediking. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. Geliefde gemeente, ik denk dat we deze dagen nogal eens tegen elkaar zullen zeggen: wat gaat de tijd snel? Want opnieuw is een jaar voorbij gegleden, zo ontzaggelijk snel. Een jaar met zijn hoogtepunten en dieptepunten. Een jaar met zijn vreugde, met zijn verdriet. Een jaar met zijn zegeningen en met zijn tegenslagen. Ja, vooral de donkere zijden zijn er toch geweest in dit jaar dat voorbij ging. Wanneer we letten op het wereldgebeuren, of wanneer we ook denken aan de geschiedenis van ons vaderland, waarin 1992 voor heel veel mensen toch een jaar van rampen, ernstige ongelukken geworden is. Dan zijn het inderdaad de schaduwzijden die overheersen. En als we dichter bij huis blijven, 1992 was ook het jaar waarin wij als gemeente vele malen met de dood van iemand die ons lief was en een plaats onder ons innam, in aanraking kwamen. En we willen met piëteit en ontroering hen gedenken die ons dit achterliggende jaar ontvielen. Op 16 januari overleed Teuntje van Loon op de leeftijd van 55 jaar. Op 5 februari Willem Jacob van Dis op de leeftijd van 97 jaar. 15 februari Maatje de Gans van Saarloos op de leeftijd van 90 jaar. Op 7 april Klaasje Jongejan op de leeftijd van 94 jaar. Op 8 juni Adriaantje Vroeg in de Weide Zout op de leeftijd van 83 jaar. Op 20 juni Arendje Arendsman Hoek op de leeftijd van 76 jaar. Op 23 juli Geertruida Johanna Struik Breen op de leeftijd van 87 jaar. Op 31 augustus Adriaantje Stoutjesdijk Vroeg in de Wei op de leeftijd van 89 jaar. Op 19 september Arie Human op de leeftijd van 72 jaar. Op 13 oktober Hendrik Dubbelt op de leeftijd van 97 jaar. Op 17 november Marinus Krijn van Eck op de leeftijd van 85 jaar. En op 22 december Laurens van Wezel op de leeftijd van 65 jaar. Wanneer wij hen allen nastaren in deze ogenblikken, hoe spreekt dan het woord van onze tekst ons vanavond aan? De tekst die ik u lees uit 1 Korinthe 7... vanaf het 29ste tot en met het 31ste vers. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Over deze indringende woorden willen we samen nadenken. En het thema voor de prediking is: de tijd is voorts kort. Dit wijst ons allereerst de weg van de bekering. In de tweede plaats de weg van de vreemdelingschap. En in de derde plaats de weg van de verwachting. De tijd is voorts kort. Ten eerste de weg van de bekering. Ten tweede de weg van de vreemdelingschap. En ten derde de weg van de verwachting. Wanneer we dit werkwaardige hoofdstuk lezen, dan moeten we goed beseffen, gemeente, dat er grote onrust gekomen was in de gemeente van Korinthe, die nog niet zo lang geleden door de apostel Paulus was gesticht. Dwaalleraars waren na zijn vertrek gekomen en hadden onrust veroorzaakt met hun vreemde leringen. Als we al hun leringen op een rij zouden zetten, dan krijg je deze indruk dat er een geweldig stuk hoogmoed in hun leer zat. Want ze zeiden, christenen, dat zijn bijzondere mensen. Die staan ver boven de gewone mensen. Die zijn overal te goed voor. Die zijn te goed voor het spreken van gewone woorden, daarom moeten ze tongentaal spreken. Die zijn te goed voor het huwelijk en daarom mogen christenen niet trouwen. En daar hebt u meteen het onderwerp wat Paulus in dit gedeelte aan de orde stelt. Die dwaalleraars zeiden, wel het huwelijk is zondig, het is verkeerd. Daar is een christen te goed voor. Daar staat hij te hoog voor. En dan gaat Paulus op die bezwaren in. En hij doet dat op een merkwaardige wijze. Want we krijgen uit dit hoofdstuk, als u het oppervlakkig zou lezen, toch wel de indruk dat Paulus ook wat kritisch ten opzichte van het huwelijk staat. En ook wel dingen zegt die negatief klinken ten opzichte van het huwelijk. Maar als u het grondig bekijkt, is het zo dat Paulus heel nadrukkelijk zegt dat het huwelijk goed is. Hoe kan dat ook anders? Dat had de Heere zelf gezegd al in het begin, toen hij het huwelijk heeft ingesteld. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Alleen, zegt Paulus, er kunnen bepaalde omstandigheden zijn dat iemand uit vrije wil niet in het huwelijk treedt. Maar dat is dan niet omdat hij zo heilig is, omdat hij te goed is voor het huwelijk. Maar dat is dan in het licht van de benauwenis der tijden. In welke benauwenis der tijden bedoelt u Paulus? Wel in deze benauwenis, zegt Paulus, die komt wanneer de laatste dagen aanbreken. In de benauwenis der laatste dagen kan iemand met het oog op de wederkomst van de Heere Jezus Christus inderdaad wel besluiten dat hij niet zal trouwen. En dan is dat goed. En zo zijn we door de soms nog wel wat moeilijke teksten van dit brede hoofdstuk terechtgekomen bij het thema wat het onderwerp vormt van de woorden zoals we die gelezen hebben. Paulus spreekt in heel dit hoofdstuk onder de diepe bewogenheid en de diepe druk van het feit dat de laatste dagen gekomen zijn en dat de tijd voorts kort geworden is. De komst van de Heere Jezus Christus op de wolken des hemels staat voor de deur. En dat zegt Paulus in deze woorden met grote nadruk. Hij zegt, maar dit zeg ik, broeders. Dit zeg ik met grote nadruk dat de tijd kort is. Letterlijk staat er dat de tijd samengetrokken, samengedrukt is. En Paulus beleefde zijn tijd zo. Dat hij maar weinig tijd had, dat de tijd kort was. Soms zegt hij dat in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus, die hij spoedig verwachtte. Want hij zag de tekenen der tijden en hij zag dat Jezus komende was op de wolken. En in zijn persoonlijk geloofsleven leefde hij dicht bij de komst van hem die hij lief had. Op andere momenten en in andere brieven ligt de nadruk weer veel meer op het verwachten van de dood. Dat hij de dood zag en het einde van zijn leven nabij wist. Paulus leefde. Het zij hij op de wederkomst zag of op zijn levenseinde zag. Bij de kortstondigheid en bij de vergankelijkheid. Bij de grote diepe waarheid, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En de tijd is kort. Nou zegt iemand, maar hoe moet je dan leven? Als dat nu bij je is, en als je hele leven en gedachten en heel je werk gestempeld wordt door dat geweldige feit, drijft dat besef je eigenlijk niet uit dit leven weg? Maakt het ons geen wereldvreemde mensen? Wel, het lijkt er wel op als we onze tekst nog eens een keer zorgvuldig lezen. Want Paulus zegt, omdat de tijd voorts kort is en de gedaante van deze wereld voorbij gaat, blijft er maar één ding over. En zo zouden we het begin van onze tekst ook wel kunnen lezen. Omdat de tijd kort is, blijft er slechts één ding over. Wie getrouwd is, moet leven alsof hij geen vrouw heeft. Die verdrietig is en weent, moet leven alsof hij niet verdrietig is. Die blij is, alsof hij niet blij is. Die koopt en in het handelsproces en in het zakenleven betrokken is, alsof hij niets bezit. En die deze wereld gebruikt, en dat zijn we toch allen, die moet leven als niet misbruikende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Nou, is dat geen wereldmijding? Is dat zo niet zo'n levenshouding dat Paulus eigenlijk heel dit leven afschrijft en zegt, dat heeft eigenlijk geen betekenis? Nee, gemeente, zo mogen we de woorden van de tekst niet lezen. Want Paulus was niet een wereldvreemd iemand. En Paulus predikt hier geen vlucht uit deze wereld zonder meer. Maar hij wil zeggen, juist omdat de tijd kort is, en juist omdat de gedaante van deze wereld voorbij gaat, mogen de dingen van deze wereld, en let u daarop, mogen de dingen van deze wereld, hoe lief ze ons ook zijn, niet de voornaamste plaats in ons leven innemen. De dingen van dit leven zijn het hoogste niet. Wat voor een zegen het ook kan zijn als u getrouwd bent en gelukkig getrouwd mag zijn, uw huwelijksleven is het hoogste niet. Wat een voorrecht het ook is als u werken mag kopen en verkopen en als u dit jaar goed en gezegend mocht afsluiten. Het werken en het kopen en het verkopen is het hoogste niet. Hoe erg het ook kan zijn als u veel verdriet gehad hebt dit jaar, uw verdriet is het hoogste niet. Hoeveel redenen tot vreugde u ook gehad hebt, uw blijdschap is het hoogste niet. Wat is dan het hoogste? Wat moet in het licht van de kortheid van de tijd het allervoornaamste zijn in ons leven? Ja, dat is het natuurlijk wat Paulus bedoelt met de woorden van onze tekst. Wel, dat is het ene nodige. Zoals de Heere Jezus daar bij een andere gelegenheid over sprak. Dat is het wat alles van dit aardse te boven gaat. Dat is het om God te leren kennen, om onszelf te leren kennen, om Christus te leren kennen. Ons eeuwig behoud, dat gaat boven al het aardse uit. En dan spreekt Paulus op deze wijze over dit aardse leven, over de dingen van dit vergankelijke leven, om ons aan te wijzen dat al die dingen betrekkelijk zijn. Hoe belangrijk ze ook zijn, onmisbaar. Wat voor een plaats ze ook innemen in ons leven, ze zijn betrekkelijk. En het kan zelfs zo zijn dat de dingen van deze wereld en van dit leven, hoewel misschien op zichzelf niet zondig of verkeerd, ons zo in zijn greep kunnen krijgen en soms ook kunnen houden, dat ze een hindernis zijn voor dat ene nodige, voor dat behouden worden, voor dat gered worden uit de macht van de zonde. Want het huwelijk een goede gave van God. Als dat de hoogste plaats in ons leven inneemt, kan het een afgod worden. En een struikelblok op reis naar de eeuwigheid. En ons verdriet als we erin ondergaan. kan het een struikelblok worden. En onze blijdschap, als we alleen maar leven voor die blijdschap, of zoals vandaag onder ouderen en zeker onder jongeren gezegd wordt, voor de lol en voor het plezier. Dat kan een struikelblok worden. En onze zorgvuldigheden, zoals de Bijbel het ergens noemt, dat is het bezig zijn met ons dagelijks werk en het bezig zijn met de dingen van alle dag. De moeder met het werk in het gezin, de mannen, de vrouwen in hun dagelijkse roeping, de ouderen soms ook nog met zoveel dingen bezet. Kopen en verkopen, deze wereld gebruiken, dat doen we alle. We kunnen er zo in opgaan, dat het ons leven bezet en vervult en tot een afgod wordt, een struikelblok, waardoor we, als God het niet verhoedt, verloren zouden gaan. En daarom spreekt Paulus op deze wijze over de dingen van dit leven en de dingen van deze wereld, over vreugde en droefheid, over kopen en verkopen, over het gebruiken van de gaven. Dat mag wel, zegt Paulus. Dat zijn goede gaven van de Heere. Maar waakt en let dat gij het hart er niet zo op zet, dat het u een hindernis is op reis naar de eeuwigheid, want de tijd is zo kort. En dan moeten we er goed op letten, gemeente, dat hier dus een geweldige roepstem in zit. Om de dingen van dit leven, die een hindernis kunnen vormen en kunnen worden voor onze zaligheid, dat we daarmee breken, of dat we ons daarvan verwijderen. Paulus zegt, laat dat zo uw leven niet in beslag nemen. En ik denk aan een woord van McShane, wat ik deze week las, en ik heb het maar opgeschreven, om het precies zo te zeggen zoals hij het gezegd heeft. Hij zegt in een preek, neem het vaste besluit om hem te zoeken, wat het u ook kosten mag. Indien een bezigheid u te veel tijd wegneemt, uw rustdagen verstoort en u verhindert om tot Christus te komen, laat die varen. Indien er een genoegen is dat uw overtuiging in slaap sust, u traag maakt in het gebed en het lezen van de Bijbel, en in plaats daarvan uw lust tot de wereld en de zonde opwekt, laat die varen. Indien zich een vriend tussen u en tussen Christus plaatst, indien zijn of haar gezelschap u verhindert om tot Christus te komen, trek hem van u af. Indien hun ijdel gesprek u terugbrengt tot de wereld, laat hen varen. Wat heeft dit jaar, wat hebben de afgelopen jaren een hindernis gevormd voor uw bekering? Wat is in de periode die voorbij gleed het grote struikelblok geworden, dat u tot waarachtige bekering, tot verandering kwam? Laten we op deze oudejaarsavond ons leven voor het aangezicht van de Heere onderzoeken. Want alles op zichzelf, misschien of misschien ook een boezemzonde of iets wat kwaad en slecht is, wat ons aan deze wereld doet kleven en ons afhoudt van het eeuwige, daarvan zegt de apostel hier, laat het varen. Zet uw hart er niet op. Zou het kunnen zijn dat die avonden dat u voor de televisie zit de verhindering waren om tot Christus te komen? Gooi je ding dan alstublieft de deur uit. Zou het kunnen zijn dat het zoeken van verkeerd gezelschap u verhinderde om tot bekering te komen? Breek ermee. Kan het zijn dat de drankfles die u niet kunt laten staan een hindernis is om tot hem de toevlucht te nemen? Breek ermee. Want de dagen van deze wereld, ze zijn geteld en ze gaan voorbij. We leven in een tijd, gemeente, waarin dat soort dingen niet erg populair zijn en dat onderricht uit de schrift niet erg gemakkelijker ingaat. Want we leven in een tijd waarin de mens lui geworden is, ondanks zijn jachtige bezig zijn. Alles moet zo gebeuren dat het geen moeite kost. Een druk op de knop. En het moet voor ons liggen. En het moet klaar zijn. En zo is het ook met de zaligheid. Een druk op de knop en ik moet behouden zijn. Een zaligheid met behoud van je eigen vlees en met behoud van je eigen zonde en met behoud van je eigen wereldsgezindheid. Een zaligheid zonder waarachtige bekering. Dat wil erin vandaag de dag. Spreek ons van zachte dingen. Spreek ons niet van kruisdragen. Spreek ons niet van het sterven aan jezelf. Spreek ons niet van ontdekking. Spreek ons niet van afsnijding. Spreek ons niet van het wonder dat we van dood levend gemaakt moeten worden. Maar Paulus zegt, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. U moet losgescheurd worden. U moet vaarwel zeggen tegen de dingen die u hinderen op reis naar de eeuwigheid. En als u dan nog onbekeerd bent, oud of jong, dat doet er op dit ogenblik niet eens zo verschrikkelijk veel toe. Al is er natuurlijk wel verschil. Want degene die oud is en nog onbekeerd is, heeft vele jaren doorgeleefd alsof deze wereld zijn enige domein en zijn enige tehuis was. Hij heeft verkleefd geleefd aan deze wereld zonder te letten op de roepstemmen van de Heere en zijn eeuwige belangen. En als je jong bent, ja, dan is die tijd nog niet zo lang. Maar hoe lang het ook is, of het nu 14 jaar is of 70 jaar. Al de dagen en jaren en maanden dat u onbekeerd voortleeft. Dat u zonder God te kennen en zonder Christus te kennen voortleeft, is te lang. En vergist u zich niet, u hebt niet alle tijd. Paulus zegt, de tijd is voorts kort. Want het is nog genadetijd op deze laatste dag, anno domini 1992. En nog klopt de Heere aan uw hart. En de poorten van uw ziel. Maar de tijd kan zo voorspoedig voorbij zijn. Denkt u er vanavond eens over na, als de meeste van ons zullen luisteren naar die klok die straks 12 uur slaat. Er zullen weinig mensen zijn die zo intens naar de slagen van die klok luisteren als de meeste van ons straks op de scheiding van de beide jaren. Denk er dan eens aan, als die slagen weg ebben, als die slag van 12 nu is het laatste uur van uw leven zou inluiden. Als die slag nou eens zou betekenen, over een uur zult gesterven. Hoe zou u dan dat uur doorbrengen? Of anders gezegd, als u misschien straks staat te kijken zo tegen 12. Naar al dat vuurwerk wat omhoog springt. En wat de donkere hemel verlicht. Als in plaats van dat vuurwerk. Nu is het schrift aan de hemel geschreven werd. Zonder handen. Mene. Tekel. Upharsin. Gewogen. gewogen en te licht bevonden. Hoe zou u dan die momenten doorbrengen? De tijd is voorts kort. Zo kort. Dat de wanden, de gordijnen tussen ons en de eeuwigheid zomaar in een ogenblik doorbroken kunnen worden. Wat leven we er weinig bij. En wat zouden we alle last die ons zo licht omringt en die ons hindert om tot hem te komen niet moeten afleggen. Wat is het ons waard om de Heere te zoeken? Wat is het ons waard om hem te leren kennen? O, laten we niet zo verkleefd blijven aan de zonde van ons leven. Of aan de dingen van deze wereld. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En misbruik dan de jaren niet. En de dagen van de genade niet die God u nog geeft. Maar laat het een zoeken mogen zijn, als een verloren zondaar, met al uw armoe, met al uw schuld, met al uw onmogelijkheden, met al uw vragen, met al uw dingen die u zwaar wegen. Maar zoek hem, nu het nog het heden van de genade is. Want vergeet het niet, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat betekent, alles wat wij hier op aarde doen en alles wat wij bouwen en wat wij breken, het gaat voorbij. Er komt een tijd dat dit kerkgebouw er niet meer is. Er komt een tijd dat deze zichtbare gemeente er niet meer is. Er komt een tijd dat u er niet meer bent en dat ik er niet meer ben. Er komt een tijd dat uw huis er niet meer is. Dat uw gezin er niet meer is. Er komt een tijd dat alles verdwenen is. En als dan, als u er niet meer bent op deze aarde. En u zou wat God genadig vergoeden. Verloren moeten gaan. Wat zou u dan nog geven voor een uur genadetijd, voor een dag genadetijd, voor een maand genadetijd, voor een jaar genadetijd? De tijd is voorts kort, zo kort. Vergeet het niet, dat God nog roept en nodigt vanuit de volheid van de genade die in Christus Jezus is. O, laat u met mij verzoenen en leg af alle last die u licht omringt, zo vanzelfsprekend. En laat het grootste in uw leven zijn, niet uw levensomstandigheden, niet uw werk, niet uw huwelijk, niet wat dan ook van deze wereld, maar hem te kennen. Kijk, en dan raken we tegelijkertijd aan een aspect van onze tekst, wat we al even aangeduid hebben. En dat is dat deze woorden ook voor hen die de Heere vrezen van grote betekenis zijn. Want Paulus zegt deze woorden zeker ook met het oog op hen die nog onbekeerd zijn. Maar toch in de eerste plaats richt hij ze tot de broeders. Voorts, broeders, dit zeg ik u, dat de tijd kort is. En daarin ligt een vermaning aan het adres van hen die de Heere vrezen. Hij zegt tot hen die op de weg des levens zijn. Juist in het licht van het feit dat de dagen zo kort zijn en dat dit leven spoedig ten einde is, zult u dan de dingen in eeuwigheidslicht blijven zien? Ja, dat is ook zoiets wat vandaag ontbreekt in heel veel gevallen. Ook onder mensen die oprecht de Heere vrezen, soms dat we de dingen van deze aarde veel te weinig in eeuwigheidslicht zien, in goddelijk licht zien, dat we veel te aards denken over dit leven. Wat is dat dan, deze dingen in eeuwigheidslicht zien? Wat is dat dan, niet aards over de dingen denken? Betekent dat wereldmijding? Betekent dat vlucht uit deze wereld? Nee. Als Paulus zegt, die getrouwd is, of om het precies aan te halen, die vrouwen hebben, zouden zijn als die niet hebben, dan onderstreept Paulus dat het helemaal niet verkeerd is, zelfs dat het goed is, dat het een instelling van God is, als mensen getrouwd zijn. Dan onderstreept Paulus ook dat mensen die getrouwd zijn van elkaar mogen houden, en dat het zelfs de Bijbelse opdracht is dat ze van elkaar moeten houden. Dat is goddelijke verplichting die op het moment van het huwelijk aan elkaar voor het aangezicht van de Heere belooft. Dan is het ook zo dat de Heere de getrouwden zelfs in de laatste dagen nog wil zegenen. Zoals ons oude huwelijksformulier zegt, dat hij ze zijn hulp en bijstand wil schenken, juist wanneer ze zulks allerminst verwachten. Dat blijft geldig. Maar, zegt Paulus, hoe groot het huwelijk ook is en wat voor een geschenk het ook is, laat het niet tot een afgod worden. Laat de Heere en zijn dienst de hoogste plaats innemen, u die getrouwd bent en u die niet getrouwd bent. Laat het boven alles gaan om de liefde tot God. Ja, dan staat daar ook, en die bedroefd zijn, dat ze zouden zijn als niet bedroefd zijnde. Daarmee bedoelt Paulus natuurlijk niet dat iemand die de Heere vreest niet bedroefd mag zijn. Er kan veel droefheid zijn in het leven. En vooral wanneer iemand nog niet zo lang geleden gestaan heeft bij het sterfbed of bij een overledene die hem of haar lief en dierbaar was. Dan mag er verdriet zijn. Dan staat er zelfs van de Heere Jezus dat hij bij het graf van Lazarus weende. En dan kan het zo zijn dat er weduwen en wezen vanavond in de kerk zijn, weduwnaars. Mensen die een zware weg moeten gaan, die veel verdriet hadden. Dat is niet verkeerd. Alleen zegt de Heere door middel van Paulus in alle liefde, dat moet u goed begrijpen. U die treurt, ga niet in uw verdriet onder. Maak het niet zo dat het uw leven beheerst. Want dan wordt het een afgod. Dan wordt het iets wat u van mij aftrekt. Maar in plaats van u onder te gaan in uw verdriet, mag u uw hart voor mij uitstorten. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dan aanschouwt God de moeite en het verdriet. En dan wil God in het bijzonder in de wegen van verdriet en droefheid hen die het van hem verwachten ook alle troost en kracht geven die hij schenken kan. En hetzelfde geldt van de blijdschap. Iemand die de Heere vreest, die wordt hij niet verboden om blij te zijn. Er mag op deze aarde ook blijdschap zijn en dankbaarheid zijn over de zegeningen die de Heere gaf. En wanneer iemand die de Heere vreest aan het einde van dit jaar terugziet en ziet op wie hij geweest is, ja, dan is er reden tot droefheid. Want wat heb ik het er weer slecht afgebracht dit jaar. Wat een zonde weer. Maar dan mag er ook stille verwondering en misschien zelfs blijdschap zijn in de daden van de Heere en in de zegeningen die de Heere gaf. Maar bij die blijdschap toch ook weer dat voorbehoud. Niet dat voorbehoud van de apostel. Ga er niet in op. Maar blijde zijnde, dat mag. Toch ook als niet blijde zijnde. Want de blijdschap is niet het hoogste. Maak van uw vreugde geen afgod. want ik ben God. En als we dan de lijnen doortrekken naar het leven, van het kopen en het verkopen naar het zakenleven, naar het staan midden in de jacht van deze tijd, dan wordt iemand die de Heere vreest daar niet uitgeroepen. Al is het goed dat er op een bepaalde leeftijd regels zijn dat mensen terug mogen treden en van een welverdiende rust genieten. Nee, de Heere vraagt ook van zijn volk dat ze getrouw en naastig in hun goddelijk beroep arbeiden. En luiheid is de Heere een gruwel. Maar hij zegt wel, als u mij wilt vrezen, vergeet dan te midden van al het jachtige van de dingen van dit leven niet, dat uw drukke leven het hoogste niet is, dat het opbouwen van de zaak het hoogste niet is, maar dat ik de hoogste plaats in wil nemen. En dan moet Gods kerk leren, gemeente, om hier op aarde de taak te vervullen die God op de schouders legt, te leven zoals God het vraagt, en tegelijkertijd te pinnen van ons levenshuis, van onze levenstent, niet te diep op deze aarde te slaan, maar te leren dat al deze dingen voorbij gaan. Deze aarde gebruiken, dat mag. Dat mag met dankzegging en gebed, zegt de apostel ergens anders. Maar het mag geen misbruiken worden. Want de dingen van deze wereld, ze gaan voorbij. Leven we daarbij? Ooit vertelde mijn grootvader, die ik trouwens nooit gekend heb, tegen zijn zoons: ik ben een keer in Duitsland, dat was nog voor de oorlog, ver voor de oorlog zelfs, bij een Duitse scheepsbouwer geweest. In het Ruhrgebied. Geweldig bedrijf. Met een prachtig kantoor wat aan alle kanten uitzag over dat schitterende bedrijf. En boven de deur hing een eenvoudige tekst. En daar stond op: want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Zo te leven, zo te werken. Nee, dat staat hard werken en bouwen niet in de weg. Maar het zet het wel in het licht van de betrekkelijkheid, in het licht van de eeuwigheid. Eén ding wordt het belangrijkste. En dat moet Gods volk hier op aarde leven door de vreemdelingschap. Door niet te vast de pinnen van de tent in de bodem van deze aarde te slaan. Door zo af en toe is losgerukt te worden. En dan zijn er wel eens slagen nodig, gemeente, om mensen tot bekering te brengen. En vooral ook kastijdingen van Gods wegen om het volk van de Heere los te weken van een al te grote aandacht voor deze aarde. Dan kan het zijn, en Paulus heeft het er in dit hoofdstuk over, dat de benauwenis der tijden kan gaan schudden aan hun levenstent. Dan kan het zijn dat een moeilijke weg die ze geestelijk of in hun levensomstandigheden moeten gaan, kan schudden aan hun levenstent. Maar in elk geval, God zorgt voor wegen en middelen dat ze niet al te zeer verkleefd blijven zitten aan deze aarde. Calvijn zegt dat ze door de weg van sterven aan zichzelf, sterven aan de zonde en sterven aan de wereld, en dat is een geestelijke werkelijkheid, dat ze moeten leren te sterven aan hun beestachtige liefde voor deze wereld. Ja, dat zegt Calvijn ook, tot groot verdriet van allerlei neo-Calvinisten, maar hij zegt het wel. Dat hij ons leert te sterven aan onze beestachtige liefde voor deze wereld. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Zeg, hebben u er ook zoveel last van gehad dit afgelopen jaar? Want dat is toch iets dat je, terwijl God alle eer en alle aanbidding waard is, terwijl God in Christus alle lof verdient, dat je zo verkleefd zit aan het stof. Wat is nodig om veel te worstelen en veel te pleiten, Heere? Geef dat ik vreemdeling mag zijn in de Bijbelse zin van het woord. Me niet terugtrek, midden in dit leven sta. Maar dat ik u het hoogst mag achten en dat ik uw eer mag bedoelen. En laat me niet verkleefd blijven aan het stof, wend mijn oog van de ijdelheden af. Waarom is dat zo nodig? Wel, wanneer Gods kerk hier op aarde zo verkleefd zit aan stof en een en al aandacht heeft voor de dingen van deze aarde, dan zou ze de dingen van deze aarde kunnen gaan misbruiken en in zonde kunnen vallen. Maar dieper nog, wanneer Gods kinderen zo aan deze aarde verkleefd zitten dat er niets meer dan deze aarde is, dan bedroeven ze God. Dan hebben ze God niet nodig. En dan leven ze een donker leven. Als het dit jaar zoveel duisternissen waren voor u die toch de Heere kennen mag, zou er dan niet wat schorten aan het vreemdelingschap? Zou het dan niet zo zijn dat u te veel naar beneden keek, dat de aarde voor u toch de hoogste waarde had? Is het vaak niet zo in onze tijd die helemaal dooraderd is van het materialisme en van het aardse, dat veel geestelijke duisternis daarmee samenhangt? O, wat is het dringend nodig op de grens van het oude en het nieuwe jaar, dat de geest van God ons leert sterven aan het onze. En midden in deze wereld richt op de eeuwige. Richt op hem die de zijnen niet verlaat. En zelfs te midden van al hun aardsgezindheid, te midden van het verkleefd zijn aan het stof, oplicht en hun ogen opheft. En zijn gunst doet aanschouwen. Ja, als God dat doet. En hij heeft het dit jaar ook gedaan in uw leven misschien. Dan is het enkel genade. Dat de hoge God zich over mensen op deze aarde buigt en hen aanziet en hen losmaakt. Ook al blijven ze midden in dit leven om hun ogen te richten op hem. Ja, dan leef je bij de betrekkelijkheden. Want de dingen van deze wereld, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En dan ben ik tegelijkertijd bij het allerlaatste stukje van wat we samen overdenken vanavond. Want het is niet alleen nodig dat Gods kerk vreemdeling is, losgeweekt wordt voor hun verkeerde liefde tot deze aarde. Maar dat ze ook losgeweekt worden om te leren wachten op God. Om dat grote geheim te leren van de verwachting. Laten we dat nog even onderstrepen zoals het in de tekst heel duidelijk staat. Voorts, broeders, de tijd is kort, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Daarin is niet alleen maar verdriet te bespeuren of neerslachtigheid, zoals sommigen wel gezegd hebben. Maar er is een zekere vreugde. Een zeker uitzien in te bespeuren in die woorden ook. Niet dat Paulus het leven al moe was op dit ogenblik. Maar te midden van al het onvolmaakte was hij vreemdeling geworden. De banden met de zonden en de banden met de wereld waren gebroken. En was zijn uitzien geworden naar hem. Naar die ene die hem lief gehad heeft. En die hem uit de duisternis van de zonde geroepen had. Die hem te sterk geworden was op weg naar Damascus. Die zijn handen over hem had uitgebreid. En nu wist hij deze Jezus, die mij uit het slijk van de zonde ophaalde, die zal komen. En er was in zijn hart een verlangen geboren en een verwachting, gedragen door zijn geloof, om nu hem te mogen zien. En daarom wist hij ook, ik moet nu nog wel door de strijd heen. De gedaante van deze wereld, dat betekent voor Paulus strijd. Strijd met de machten. Strijd met vervolgingen, hij spreekt daarover in deze brief. Strijd met dwaalleer. Strijd met zijn eigen vlees. Er is in deze wereld, ook voor een apostel als Paulus, is niet alleen maar vreugde, maar er is ook droefheid. Er is tijden van werken. Er is tijden van de goede gaven van deze wereld te gebruiken. Maar door dat alles heen wist Paulus dat zijn leven op deze aarde een strijd was. Een strijd tegen vlees en bloed, een strijd tegen de machten en de duisternissen en de geestelijke boosheden in de lucht. Een strijd tegen eigen zonde en eigen schuld. En dat gaf Paulus soms zo heel diep het besef van schuld en van tekort voor de Allerhoogste God. Wat heb ik er weer van gemaakt? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ja, dat kan een kind van God aan het einde van het jaar ook wel eens hebben. Heere, wat heb ik ervan gemaakt? U bent de trouwe geweest. Maar ik ellendig mens. Maar nu zegt Paulus, dat is allemaal waar. Maar de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat betekent ook die strijd gaat voorbij, kind van God. Ook die tranen gaan voorbij. Ook die droefheid gaat voorbij. Ook dat werken. Ook dat dag en nacht in touw zijn, Paulus, voor de gemeente des Heren. Ook dat vervolgd worden, Paulus. Ook dat aangevochten worden. Ook dat voor de wilde dieren geworpen worden. Ook de benauwenis der tijden. Ze gaan voorbij. Want hij komt. En of ik nu zal sterven of zijn wederkomst nog mee zal maken, Paulus wist het niet. Nu eens verwacht hij dit, dan weer verwacht hij dat. Maar wat er ook gebeurt, hij komt. En wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. De wereld met zijn oorlogen en met zijn geweld. De wereld met zijn hongersnood en met zijn ziekte. De wereld met zijn vervolging van de christenen, met zijn benauwenis voor de kerk in Paulus' dagen en in onze dagen. De wereld met zijn ontkerkelijking en zijn kerkverlating. De wereld met heel die gebrokenheid van een gebroken leven, van een ziek lichaam en van maar steeds maar ouder worden. Die gaat voorbij. Want de gedaante van deze wereld blijft niet. Maar als die gedaante voorbij gaat, zegt Paulus, dan mag ik met alle die hier op aarde oprechte heren hebben leren kennen. En oprecht vreemdelingen geworden zijn. Die de wereld gebruikt hebben, maar niet misbruikt hebben. Die mogen dan straks in eeuwigheid met de heren zijn. Dan zal in de oudejaarsavond van het wereld gebeuren. Wel de wereld in duisternis brandende vergaan. Dan vergaan alle huizen, alle plantsoenen, alle dorpen, steden, eilanden, alle kerkgebouwen, al uw bezittingen, heel het werk van uw handen. Alles gaat voorbij. Maar dan rijst op de nieuwjaarsmorgen van de eeuwigheid, de grote morgen die eens aanbreekt, bij het komen van de Heere Jezus Christus rijst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op uit het stof en uit het geweld van de ondergang van de oude. En daar zal nooit meer verdriet zijn. En daar zal nooit meer pijn zijn. En daar zal nooit meer oorlog zijn. Daar zal geen twist en geen tweedracht zijn. Daar zullen we in elkaar nooit teleurgesteld worden. Daar zal ieder wonen naar Gods raad. God zal eeuwig hun in Christus Jezus, zijn lieve Zoon, hun zijn gunst betonen. En hij zal hen schenken meer dan ze ooit hebben kunnen denken, ooit hebben kunnen verwachten. Want hij zal hen geven het vriendelijk licht van zijn aangezicht. En als Gods aangezicht soms hier op aarde verborgen was vanwege de zonde van de zijne, daar zullen ze zijn aangezicht zien zoals hij is. Hun vriendelijk aangezicht, in gunst tot hen gewend. En dat zal een vreugde geven die alle verstand te boven gaat. En in die vreugde mogen ze helemaal opgaan. Zich ten volle verheugen zonder zonde en zonder schuld. Daar zullen ze staan voor God en leven voor God zonder gebrek. Zonder vlek, zonder rimpel. Het oude lichaam, de gebrekkige geest is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. God te mogen kennen zoals hij is. Hem te mogen dienen zoals hij is. Te mogen staan voor hem zoals hij is. En dat zonder dat het vlees en zonder dat de schuld en zonder dat het inwonende bederf ertussen zit. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Mag u er op deze oudejaarsavond zin in krijgen. Zo door de duisternis heen en de benauwenis van het wereld gebeuren. Alles gaat voorbij. Maar dat blijft. Want Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, heeft het gezegd, ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het oude gaat voorbij. Ja, als u dat mag zeggen en daar hoop op mag hebben, dat betekent dat u toch iets geleerd hebt, niet, van dat ware geloof. Dat u uit de duisternis getrokken bent tot Gods wonderbaar licht. Dat u tot bekering gekomen bent. En dat u te midden van het gebrokene en het vergankelijke toch daarop zien mag. Maar wie dat nou niet kent. Misschien werd er wel een snaar geraakt in je hart bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, als ik daar nou eens komen mag. Maar je weet, zoals het nu is, is het niet goed. Zoals het nu is, is er nog zoveel verkleving met deze wereld die voorbij gaat, nog onbekeerd. Mag ik het dan nog één keer zeggen, voor de laatste keer in dit jaar. De laatste preek. Van 1992. Kan nog. Nu is de wel aangename tijd, schrijft Paulus aan dezezelfde Korintiërs. Nu is de dag der zaligheid. En als u die tekst nou verbindt met de woorden van onze tekst, dan zegt hij aan de ene kant, de tijd is kort en gaat voorbij. Maar nu is het nog de dag der zaligheid. Nu kunt u nog bekeerd worden. Nu roept God nog, waarschuwt nog, nodigt nog, zoekt door zijn woord en geest de toegang tot uw gesloten hart. Roept u op om de dingen van deze wereld niet te hoog te achten, om te breken met wat u belemmert en belet, om uw voeten te richten op de paden des vredes, om als een arme zondaar te smeken en te pleiten op het volbrachte werk van zijn geliefde Zoon. En daarom moet ik het zeggen, wij bidden u van Christus wegen. Nu het nog het heden van de genade is, laat u met God verzoenen. En ik zeg het tot jullie, jonge mensen, we bidden jullie van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Want de gedaante van de wereld, met al de verlokkende klatergoud wat de wereld biedt, ze gaat voorbij. Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu is het nog de wel aangename tijd. Maar de tijd is kort. Veel korter dan u en ik denken. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw naam dank te zeggen. Voor dat heil wat gij verworven hebt, o Heere Jezus Christus. En wat eenmaal ten volle zal aanlichten voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Maar we hebben het vanavond ook gehoord. Dat wanneer we nog midden in deze wereld leven en verkleefd zitten aan stof. Onbekeerd zijn. Dat het zonder verandering, zonder hartvernieuwing niet zal kunnen. O Heere, geef dat wanneer we onbekeerd zijn, of we nu jong zijn of oud, dat we deze avond onze knieën mogen buigen. En dat er iets van een heilig verlangen in ons hart mag zijn. Geen rust kunnen vinden voordat we u hebben gevonden en geborgen zijn. Want de tijd is kort. O God, bind het op onze zielen. Wij kunnen het niet verder brengen dan het oor en misschien dan de gedachte. Maar u kunt het indoen zinken in het hart. Wil u al het zondige wat er was, ook in deze dienst, genadig vergeven. Ja, verzoen de zonde die ons dit jaar vergezelde, inkleefde, aankleefde. En laat het onze belijdenis mogen zijn die we straks zingen. pleitend op uw barmhartigheden. De laatste psalm die we samen in de kerk aanheffen. En wil u dan genadig dat gebed verhoren om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente staande psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Dat is het vierde vers van psalm 79. We zingen dat staande. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.